Ik stel voor om hoofdstuk 18 van Openbaring te lezen. Met elkaar. Openbaring, hoofdstuk 18. Hierna zag ik een andere engel neerdalen uit de hemel. Hij had grote macht en de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid. En hij riep uit met krachtige stem: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en een woonplaats van demonen geworden. Een schuilplaats voor allerlei onreine geesten en een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels. Want van de wijn van de toorn van haar hoerderij hebben alle volken gedronken. En de koningen van de aarde hebben hoerderij met haar bedreven. En de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven. En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden, en omdat u niet van haar plagen zult ontvangen. Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel, en God herinnerde zich haar ongerechtigheden. Vergeld haar zoals zij ook u vergolden heeft, en vergeld haar dubbel naar haar werken. Schenk in de drinkbeker waarin zij voor anderen ingeschonken heeft, voor haar het dubbele in, overeenkomstig de maat waarin zij zichzelf heeft verheerlijkt en losbandig heeft geleefd. Geef haar naar die maat pijniging en rouw, want in haar hart zegt zij: Ik zit als een koningin en ben geen weduwe, en ik zal zeer zeker geen rouw zien. Daarom zullen op één dag haar plagen komen: dood, rouw en honger, en met vuur zal zij verbrand worden. Want sterk is de Heere God die haar oordeelt. En de koningen van de aarde die hoerderij met haar bedreven hebben en losbandig geleefd hebben, zullen huilen en rouw over haar bedrijven, wanneer zij de rook van haar verbranding zullen zien. Zij blijven van verre staan uit vrees voor haar pijniging en zeggen: Wee, wee de grote stad Babylon, de sterke stad, want in één uur is uw oordeel gekomen. En de kooplieden van de aarde zullen over haar huilen en treuren, omdat niemand hun waren meer koopt. Koopwaar van goud, zilver, edelgesteente, parels, fijn linnen, purper, zijde en scharlaken, allerlei geurig hout, allerlei ivoren voorwerpen en allerlei voorwerpen van zeer kostbaar hout, koper, ijzer en marmer, en kaneel, reukwerk, mirre, wierook, wijn, olie, meelbloem en tarwe, lastdieren en schapen, paarden en wagens, en lichamen en zielen van mensen. En de rijpe vrucht waarna uw ziel verlangde, is van u geweken. Al wat glansrijk en sierlijk was, is van u weggegaan. En u zult dat beslist niet meer terugvinden. De kooplieden van deze waren, die door haar rijk zijn geworden, zullen huilend en treurend op grote afstand blijven staan, uit vrees voor haar pijniging. En zeggen: Wee, wee de grote stad, die bekleed was met fijn linnen, purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels. Want in één uur is die grote rijkdom verwoest. En elke stuurman, al het volk op de schepen, zeelieden en allen die op de zee hun werk doen, bleven van verre staan. En zij riepen toen zij de rook van haar verbranding zagen: Welke stad was aan deze grote stad gelijk? En zij wierpen stof op hun hoofd en riepen huilend en treurend: Wee, wee de grote stad waarin allen die schepen op zee hadden rijk zijn geworden door haar weelde, want in één uur is zij verwoest. Verblijd u over haar, hemel, heilige apostelen en profeten, want God heeft uw vonnis aan haar voltrokken. En een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen en wierp die in de zee en zei, zo zal Babylon, de grote stad, met geweld neergeworpen worden en het zal nooit meer gevonden worden. En het geluid van citerspelers, zangers, fluitspelers en bazuinblazers zal beslist niet meer in u gehoord worden. En er zal geen enkele beoefenaar van welke kunst dan ook meer in u gevonden worden. En het geluid van de molen zal zeker niet meer in u gehoord worden. En het lamplicht zal nooit meer in u schijnen. En de stem van een bruidegom of van de bruid zal nooit meer in u gehoord worden. Want uw kooplieden waren de groten van de aarde. Door uw tovenarij immers werden alle naties misleid. En het bloed van profeten en heiligen en van allen die geslacht zijn op de aarde is in deze stad gevonden. Willen we nu luisteren naar het woord van broeder Ezinga.
Goedenavond, broeders en zusters. Fijn dat wij onze studie van de openbaring van Jezus Christus, het 66e Bijbelboek, vanavond mogen vervolgen met een overdenking van openbaring hoofdstuk 18. En dat gaat evenals hoofdstuk 17 over Babylon. En Babylon heeft verschillende gezichten. Babylon heeft verschillende verschijningsvormen. Geïnspireerd door de vijand van God zet Babylon in op vele fronten in deze wereld en daarvoor heeft zij al deze verschillende gezichten nodig. Met uitzondering van de ware kinderen van God, die worden opgeroepen zich van haar af te scheiden, komt uiteindelijk de hele wereld onder haar bedwelmende invloed. Zij wordt voorgesteld in hoofdstuk 17 als een verleidelijke vrouw, een publieke vrouw, een hoer. Wat een mogelijke verwijzing is naar een religieus component, te weten een afvallige antichristelijke wereldkerk. De Heer zelf typeert haar als een religie, als Babylon. Waarom? Omdat daar de valse religie haar oorsprong heeft. Ze wordt getypeerd als de grote hoer en de moeder van de gruwelen van de aarde. En anderzijds wordt zij in hoofdstuk 18 voorgesteld als een grote, welvarende, genotzuchtige, materialistische, hedonistische stad of metropool. Openbaring 17 en 18 beschrijven de wereldwijde religieuze en hedonistische cultuur van de eindtijd, de tijd die voorafgaat aan de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Zo zal het eruit zien op de aarde in de eindtijd. Nu zijn er bijbelgetrouwe uitleggers die menen dat openbaring 18 over een ander Babylon spreekt dan openbaring 17. En een voor de argumenten daarvoor is dat openbaring 18 spreekt over de wereldwijde economische activiteiten en over de koningen die weeklagen over de ondergang van Babylon, terwijl openbaring 17 daarover zwijgt. En men zegt ja, als dat nou over hetzelfde Babylon zou gaan, dan zou ook daar in beide hoofdstukken over gesproken worden. Maar broeders en zusters, het stilzwijgen is nooit een steekhoudend argument. Beide hoofdstukken hoeven immers niet precies hetzelfde te zeggen en kunnen ook aanvullend zijn. Het kan gaan om twee kanten van dezelfde medaille. Een ander argument is dat het Babylon uit openbaring 17 verwoest wordt door de antichrist en de 10 koningen, terwijl het Babylon uit openbaring 18 verwoest wordt door de Heere. Vers 8b zegt, want sterk is de Heere God die haar oordeelt. En dit is dus een argument wat ingebracht wordt tegen de bewering dat het eenzelfde Babylon is. Nee, zeggen zij, het zijn twee Babylons. Eén wordt verwoest door de koningen, het ander wordt verwoest door de Heere. Nou, dat dit geen sterk argument is, blijkt natuurlijk uit openbaring 17, vers 17. Want ook in openbaring 17 staat, want God heeft het in een hart, het hart van de koningen gegeven, om zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen. Uiteindelijk is het de Heere God die oordeelt, ik kom daar dadelijk nog even op terug. Persoonlijk geloof ik dat openbaring 17 en openbaring 18 over één en hetzelfde Babylon gaat. In beide hoofdstukken is er sprake van het grote Babylon. Hoofdstuk 17 vers 5 en hoofdstuk 18 vers 2. In beide hoofdstukken zijn de bewoners van de aarde dronken geworden van de wijn van haar hoererij. Hoofdstuk 17 vers 2 en hoofdstuk 18 vers 3. In beide hoofdstukken lezen wij dat de koningen van de aarde hoererij met haar bedreven hebben. En ook maken beide hoofdstukken bekend dat zij overvloed en weelde genoten hebben. Openbaring 17 vers 4 en 18 vers 7. In beide hoofdstukken lezen wij dat zij met vuur verbrand zal worden. Hoofdstuk 17 vers 16 en 18 vers 8. En ook draagt zij in beide hoofdstukken dezelfde weelderige kleding, overdadige kleding. 17 vers 4 en 18 vers 6. In beide hoofdstukken wordt zij de grote stad genoemd, de grote stad. In hoofdstuk 17 vers 18 en 18 vers 18. In beide hoofdstukken lezen we over haar verwoesting, 17 vers 16 en 18 vers 19b. En in beide hoofdstukken lezen wij over het bloed van de martelaren dat in haar vergoten is, hoofdstuk 17 vers 16. En hoofdstuk 18 vers 24. Nou, op grond van deze mij inziens overtuigende overeenkomsten kunnen wij veilig stellen dat het Babylon uit Openbaring 17 hetzelfde is als het Babylon uit hoofdstuk 18. Sterker nog, Openbaring 17, 18 en hoofdstuk 19 vers 1 tot 10 vormen samen één geheel. Een drieluik. Openbaring 17 beschrijft haar zeven keer als vrouw, wat haar religieuze, haar verleidelijke identiteit aangeeft. En Openbaring 18 beschrijft haar zeven keer als stad, wat haar economische identiteit aangeeft. En ook lezen we daar over haar oordeel. Terwijl Openbaring 19 vers 1 tot 10 de hemelse vreugde beschrijft over haar definitieve ondergang, waar we tot vier keer toe het halleluja horen. Hoofdstuk 18 vertelt dus over dat ongebreidelde hedonisme, dat materialisme, de genotzucht. Het grote Babylon is niet alleen een afvallige, afgodische wereld, kerk of religieus systeem, maar zij staat ook voor een economische supermacht. En in die hoedanigheid wordt er in de Openbaring 18 over haar gesproken. Dat is een wereldomvattend, politiek, religieus, economisch systeem, dat zich in een, mijn inziens, letterlijke stad of een metropool centreert. In deze hoofdstukken wordt zij vijf keer als hoer getypeerd en zeven keer wordt er over haar hoererij gesproken, wat een aanduiding is van ontrouw en afvalligheid en vreemdgaan. En de hele verzamelnaam voor dit systeem is Babylon. Dat is de naam die de Heere aan dit systeem geeft. In Openbaring 17 wordt Babylon dus voorgesteld als de grote hoer. In Openbaring 18 wordt zij voorgesteld als de grote stad waarmee alle kooplieden van de aarde handel drijven. Nou, laten we nog even terugkomen op dat opmerkelijke verschil waar ik van zojuist nog melding van heb gemaakt. Openbaring 17 vertelt dat Babylon verwoest zal worden door de 10 koningen die samen heulen met de antichrist. Openbaring 17 vers 16. Daar lezen wij en de 10 horens, dat zijn de koningen, die u op het beest zag, die zullen de hoer haten en haar berooid maken en naakt. En ze zullen haar vlees eten en haar met vuur verbranden. Het opmerkelijke is nu dat Openbaring 18 zwijgt over deze 10 koningen. Alle menselijke instrumenten zijn in dit hoofdstuk van het toneel verdwenen. Het is de Heere God die haar oordeelt. Maar dat oordeel wordt ten uitvoer gebracht door mensen. En dat is iets wat we bij herhaling in de Bijbel zien gebeuren. Hoe God mensen gebruikt, koningen, machthebbers soms, gebruikt als instrument om te oordelen of te zegenen. Nogmaals, vele historische Bijbelse voorbeelden zijn er te noemen van Gods zegen en Gods oordeel ten uitvoer gebracht door mensen van vlees en bloed. Soms gebruikt de Heere mensen tot zegen en soms ten oordeel. Nu, in onze tekst gaat het om het goddelijk oordeel over Babylon. Nu, na deze oriënterende inleiding zijn we toegekomen aan de uitleg van de tekst. En bij de overdenking van dit hoofdstuk gebruiken wij de volgende indeling. Allereerst, in vers 1 tot 8, het oordeel van God over Babylon. Oordeel van God over Babylon in vers 1 tot 8. In vers 9 tot 19, de klacht van de wereld over de ondergang van Babylon. De klacht van de wereld op het oordeel over Babylon. In vers 20 tot 24, de vreugde van de hemel. De vreugde van de hemel op het oordeel over Babylon. Maar wij beginnen natuurlijk met de opinie of het oordeel van God over Babylon. Hoe denkt de Heere over dit systeem? En wat is zijn oordeel? Leest u maar mee, vers 1. Hierna zag ik een ander engel neerdalen uit de hemel. Hij had grote macht. De aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid. En hij riep met krachtige stem. Zij is gevallen, zij is gevallen. Het grote Babylon. En een woonplaats van demonen geworden. Een schuilplaats voor allerlei onreine geesten. En een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels. Nu, de engel die ons in vers 1 wordt voorgesteld, is een hooggeplaatst hemelwezen. Johannes zegt, hij had grote macht. En deze macht is nodig voor het oordeel over Babylon. En de lichtglans van deze engel is zo groot dat de aarde er zelfs door verlicht wordt. Dit is trouwens de enige keer in de Openbaring dat een engel wordt beschreven als vol van heerlijkheid. Vol van heerlijkheid. Een term die doorgaans gereserveerd wordt voor de heilige tegenwoordigheid van de Heere God. Blijkbaar dat deze machtige engel uit de directe, lichtende, stralende nabijheid van de Heere God komt. Hij reflecteert de goddelijke heerlijkheid, luister en heiligheid. En dat hemelse licht legt alle immoraliteit en goddeloosheid en demonie van Babylon bloot. Niets blijft er verborgen. Nu zegt de Bijbel, engelen zijn dienende geesten. Engelen zijn boodschappers van God. Deze machtige engel spreekt dan ook namens de Heere God. Dat is niet maar het woord van een engel. Wij buigen ons hier over het woord van God. En hij spreekt met krachtige stem, Satan, zodat iedereen het kan horen. En hij heeft een oordeelsboodschap die door iedereen gehoord moet worden. Namelijk de definitieve val en ondergang van alle Babylonisme in alle verschillende verschijningsvormen door de eeuwen heen, wat zijn climax krijgt in de eindtijd kort voor de wederkomst van de Heer Jezus Christus op aarde. Wat lezen we in vers 2? Zij is gevallen. Zij is gevallen. Het grote Babylon. Het oordeel over Babylon wordt hier voorgesteld als zijnde verleden tijd. Zij is gevallen. Zij is gevallen, het grote Babylon, alsof haar val reeds heeft plaatsgevonden. Nou, dit is een typisch voorbeeld van profetische voltooide tijd, waarmee de toekomstige zekerheid van de vervulling van deze profetie als ware onderstreept wordt. Het wordt gezegd alsof het reeds gebeurd is, terwijl het toekomende tijd is, maar dat wordt als vervuld zijnde beschreven om daarmee de zekerheid aan te geven. Zie je dat in, wat is het, Romeinen 8, waar staat dat de Heer ons heeft uitverkoren en heeft voorbestemd en wie hij geroepen heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. En dan staat dat, deze heeft hij ook verheerlijkt. Je bent de geroepene van de Heer, je bent voorbestemd en hij heeft je verheerlijkt. Je bent nog niet verheerlijkt, maar er wordt in de voltooid tegenwoordige tijd over gesproken, al om dat daarmee de zekerheid aan te geven. Dat het absoluut zal gebeuren. Dus hiermee wordt de zekere toekomstige ondergang van Babylon aangekondigd. Zoals het historische Babylon ten onder is gegaan, zo zal ook het Babylon van de eindtijd geoordeeld worden en eens en voor altijd ten onder gaan. Nu, uit de grondtekst blijkt dat dat hier om een plotselinge, onverwachte val gaat. Zeer snel, compleet onverwacht, maakt de Heere eens en voor altijd een einde aan alle Babylonisme, aan alle vormen van het Babylonisme. Er komt een einde aan haar dominatie en zelfs aan haar bestaan. Gevallen is het grote Babylon. En deze val resulteert daarin dat deze grote stad verandert, wat zegt de Bijbel, in een woonplaats van demonen, een schuilplaats van allerlei onreine geesten, een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels. De ruïnes van het grote Babylon worden tot ongure woonplaatsen van allerlei duivelen, onreine geesten en onreine vogels. Voor mensen is daar geen leven meer mogelijk. Het wordt voorgoed onbewoonbaar verklaard. Nu, deze beschrijving is dermate huiveringwekkend, broeders en zusters, dat het verwoesting van het historische Babylon ver overtreft in kracht. Dat is in Jesaja, 700 voor Christus, dat daar over de ondergang van het historische Babel gesproken wordt. Maar zoals bij zoveel profetieën is er altijd een tweede toekomstige vervulling. Ik zou graag op dit punt een gedeelte met u willen lezen uit Jesaja 47. Hou uw vinger bij Openbaring 18 en zoekt u met mij op Jesaja 47, vers 7 tot 15. Nogmaals, het gaat in Jesaja om de ondergang van het historische Babylon. Maar er is een tweede laag in deze profetie, waar Openbaring 18 op aanhaakt. Jesaja 47, vanaf vers 7. Jesaja 47, vers 7. U zei: ik zal voor eeuwig gebiedster zijn. Toch nog toe hebt u deze dingen niet ter harte genomen. U hebt niet aan het einde ervan gedacht. Nu dan, hoor dit, genotzuchtige, u die zo onbezorgd woont, die in haar hart zegt: ik ben het en niemand anders dan ik. Ik zal niet als weduwe neerzetten of verlies van kinderen kennen. Maar deze beide dingen zullen over u komen in één ogenblik, op één dag: verlies van kinderen en weduwschap. Ze zullen in volle omvang over u komen vanwege uw vele toverijen en uw zeer talrijke bezweringen. Want u hebt op uw slechtheid vertrouwd. U hebt gezegd: niemand ziet mij. Uw wijsheid, uw wetenschap, die heeft u afvallen gemaakt. U zei in uw hart: ik ben het en niemand anders dan ik. Daarom zal er onheil over u komen. Wanneer het aan de dag treedt, zult u niet weten, rampspoed zal u treffen, u zult u niet kunnen afkopen, er zal plotseling verwoesting over u komen, zonder dat u een vermoeden hebt. Blijf maar bij uw bezweringen en uw vele toverijen, waarmee u zich vermoeid hebt vanaf uw jeugd. Misschien kunt u er baat bij hebben, misschien zult u zich sterk maken. U bent moe geworden van uw vele plannen. Laten zij toch opstaan die de hemel waarnemen, die naar de sterren kijken, die bij nieuwe maan voorspellingen doen. Laten zij u verlossen van de dingen die over u zullen komen. Zie, ze zijn als stoppels. Vuur verbrandt hen uit de greep van de vlammen. Het is geen kolengloed om er zich bij te warmen, geen vuur om erbij te zitten. Zo zijn zij voor u met wie u zich hebt vermoeid. Zij met wie u vanaf uw jeugd zaken gedaan hebt. Ieder dwaalt zijn eigen kant uit. Niemand zal u verlossen tot zover. Zoals gezegd gaat het in deze tekst in Jesaja in de eerste instantie om de ondergang van het historische Babel. Maar zoals bij zoveel profetieën, zo heeft ook deze profetie een tweede vervulling, waarvan wij in Openbaring 18 nu getuigen zijn. En u zult wel merken, wanneer we met elkaar de tekst lezen, dat er grote overeenkomsten zijn tussen deze tekst in Jesaja en de tekst van Openbaring 18. Interessant is dat er in onze tekst gesproken wordt over onreine en weerzinwekkende vogels. Nu moet u weten dat vogels in de Bijbel soms een beeld zijn van boze geesten. In de gelijkenis van de zaaier wordt het zaad, het woord Gods, door de vogels weggepikt. En bij de verklaring van deze gelijkenis zegt de heiland: als iemand het woord van het koninkrijk hoort en het niet begrijpt, dan komt de boze, rukt het weg wat in zijn hart gezaaid was. Deze onreine vogels staan voor de vijand van God en Gods kinderen en stellen in feite geesten, boze geesten en demonen voor. Nu, Babylon staat hier in scherp contrast met de gemeente van de Heer Jezus Christus. Babylon is geworden, er staat hier, tot een woonplaats van demonen. Een schuilplaats voor allerlei onreine geesten. Een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels. De gemeente van de Heer Jezus Christus daarentegen is een woonstede, een woonplaats van de Heere God en de Heere Jezus Christus. Waarmee een scherp contrast wordt aangegeven met de woonsteden van Satan en zijn demonische handlangers. Het is een verschil van dag en nacht, van licht en duisternis. In vers 3a zegt deze lichtende en machtige engel: want van de wijn van de toorn van haar hoererij hebben alle volken gedronken, en de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven. Nu, dat beeld van wijn laat zien hoe de hele wereld onder invloed raakt van haar bedwelmende propaganda. Zoals eerder betoogd, heeft het woord hoererij in de Bijbel een dubbele betekenis. Soms duidt het op buitenechtelijke seksuele activiteiten, soms op het vereren en dienen van de afgoden door het volk van God. Babylon heeft de wereld verleid tot het dienen van afgoden, tot zich inlaten met het occulte, tot de verering van demonen, Satans verering zelfs. Babylon heeft verleid, maar de mensheid, de volken van deze wereld hebben zich laten verleiden. Er is wat dat betreft geen excuus. Nu wordt er in vers 3b voor het eerst over de economische, de zakelijke activiteiten van deze afvallige, antichristelijke kerk of Babylon gesproken. Er staat in vers 3b: en de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven. Zowel in religieus als in politiek opzicht beheerst zij de wereld. En alsof dat nog niet genoeg is, lezen we dat ook de hele wereldeconomie onder haar invloed staat. In plaats van dat dit religieuze systeem zich bezighoudt met de geestelijke nood van haar tijd, is ze erop uit om zichzelf te verrijken. Nou, broeders en zusters, dit is iets van alle tijden. We moeten extra waakzaam zijn bij al die religieuze organisaties en leiders die de verkondiging van het evangelie koppelen aan financiële en of materiële voorspoed en of gezondheid. Het zogenaamde voorspoedsevangelie. Iets wat vreemd is, sterker nog, iets wat in strijd is met de leer van de Heilige Schrift. Dat de toorn van de Heere God hiertegen ontbrandt, verwondert ons niet. Immers, toen de tempel door geldwolven werd ondermijnd, nam hij, die zachtmoedig en nederig van hart is, een geestel van touwen en dreef hen de tempel uit. Zelf had hij geen steen om zijn hoofd neer te leggen. Zittend op een ezelsveulen deed hij zijn intrede in Jeruzalem. Hij had de troon verlaten voor een kribbe en later voor het kruis. Het is juist tegen deze afvallige, op geld beluste, antichristelijke religie, dat systeem, dat de Heer tegen van leer trekt. Staat er niet geschreven? Maak het huis van mijn vader niet tot een rovershol. En onmiddellijk daarop lees je, en er kwamen blinden en kreupelen bij hem in de tempel. En zo hoort het. Wanneer de Heere vanuit zijn heilige woning dit afvallige, goddeloze, op geld beluste, religieuze Babylon ziet, zegt de Heere, vers 4. Ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: ga uit haar weg, mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonde en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen. De stem die wij nu horen is niet de stem van de engel, maar de stem van de Heere God. Dat blijkt uit wat hij zegt. Ga weg uit haar, mijn volk. Dat kan een engel niet zeggen. Maar dat is wat de Heere God zegt. Dit is een goddelijke oproep tot afscheiding, om je te distancieren van alles wat in strijd is met Gods heilig wezen, woord en wil. Broeders en zusters, de Heere heeft overal zijn volk. In de RKK, in de PKN, in charismatische, evangelische en baptiste gemeenten en in allerlei andere groepen. Maar daar, waar het gezag en de fundamentele leer van de heilige schrift geloochend en of vermengd wordt met heidense leringen, tegen deze gelovigen zegt de Heere: ga uit van haar, mijn volk. Bij welke kerk moet je blijven? En welke moet je verlaten? In de eerste plaats, broeders en zusters, moeten wij er altijd op letten of een bepaalde gemeente of kerk erop uit is om zich aan de waarheid te houden. Bijvoorbeeld de gemeente die zich niet houdt aan de godheid van Jezus Christus, zijn plaatsvervangend lijden voor onze zonde, zijn lichamelijke opstanding, zijn wederkomst. Is het niet waard om mensen als leden te houden en of te krijgen? En de tweede vuistregel is de mening die een gemeente of kerk heeft ten aanzien van de Bijbel. De Bijbel is voortgekomen uit God en niet uit een mens. Niet mensen hebben over de dingen van boven gesproken. God spreekt van boven tot de mens. Waar het gezag en de volledige inspiratie van de Bijbel niet wordt erkend, is er geen basis voor geloof en geloofskennis. En je zult het ook iedere keer merken, dat je dan prediking krijgt die vergeleken wordt door de Heer als wolken zonder water. Je zit en je verlangt naar een woord Gods. En je ziet die wolk komen, maar die wolk drijft over, maar er komt geen water voor je ziel. Omdat het woord Gods in de basis is losgelaten. Bij zo'n gemeente moeten we ons niet aansluiten. Of daar langer bij blijven. De Heere zegt tegen deze gelovigen: ga uit van haar, mijn volk. Opdat u geen deel hebt aan haar zonde. En opdat u niet van haar plagen zult ontvangen. Dit is een oproep aan alle gelovigen in Christus. Om zich af te scheiden van al die plaatselijke kerken of gemeenten, waar ambtsdragers worden geduld die het bestaan van de Heere God als de ene almachtige, alwetende, alomtegenwoordige schepper van hemel en aarde wordt geloochend. Scheid je af van al die kerken waar de persoon van Jezus Christus, zijn godheid, zijn mens zijn, zijn maagdelijke ontvangenis, zijn verzoenend lijden en sterven en letterlijke lichamelijke opstanding uit de doden en wederkomst geloochend wordt. Scheid je af van al die plaatselijke gemeenten en kerken waar de Bijbel als het volledig geïnspireerde en gezaghebbende woord van God geloochend wordt. Scheid je af van die plaatselijke kerken, waar huwelijken van samenwonenden en van mensen van hetzelfde geslacht worden ingezegend. Wat een gruwel is voor de Heere. Bij een afvallige kerk zegt de Heere: ga uit van haar. Maar waarom dan? Vers 4b, opdat u geen deel hebt aan haar zonde. en omdat u niet van haar plagen zult ontvangen. Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel. En God herinnerde zich haar ongerechtigheden. Door deel te blijven uitmaken, of op een of andere manier te blijven bijdragen aan de instandhouding van Babylon of het Babylonisme, in welke materiële of religieuze verschijningsvorm dan ook, religieus, economisch of politiek, wanneer je daarbij bij blijft en daaraan bijdraagt, ben je mede verantwoordelijk voor haar zonde. En bestaat de mogelijkheid dat je zult delen in haar oordeel als je je niet afscheidt. Er staat hier, haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel. Die woorden herinneren ons aan de geschiedenis van Genesis 11, waar over de toren van Babel wordt gezegd, een toren waarvan de top tot in de hemel reikt. Nou, deze toren van Babel heeft de hemel nooit bereikt. Maar de zonde van Babylon wel. En God herinnerde zich haar ongerechtigheden. Weet u, geen enkele zonde die niet gebracht is onder het verzoenend bloed van de Heere Jezus Christus wordt door de Heere God vergeten, niet één. Alle zonden die onder het bloed van Christus worden gebracht, die gedenkt Hij niet meer. Maar alles wat daar niet onder gebracht is, vergeet Hij niet. Niet één. Er is maar één manier waarop de Heere niet meer aan je zonde denkt. Door ze te brengen bij die Heiland die in onze plaats en voor onze zonde zijn leven heeft gegeven. Aan het kruis op Golgotha. Broeders en zusters, het oordeel over Babylon ligt er niet om. De intensiteit van het oordeel is verschrikkelijk. Lees maar in vers 6 en vers 7. Vergeld haar zoals zij ook u vergolden heeft. En vergeld haar dubbel naar haar werken. Schenk in de drinkbeker waarin zij voor anderen ingeschonken heeft voor haar het dubbele in. Overeenkomstig de maat waarin zij zichzelf heeft verheerlijkt en losbandig heeft geleefd. Geef haar naar die maat pijniging en rouw. Met andere woorden, vergeld haar zoals zij ook u vergolden heeft. Betaal haar het gelijke munt terug. Het zogenaamde principe van het oog om oog, tand om tand. Vergeld haar zoals zij ook u vergolden heeft. Maar het verschrikkelijke van dit oordeel zit daarin dat er tot twee keer toe bevel gegeven wordt dat haar zonde haar dubbel vergold worden. Hier wordt dat oog om oog, tand om tand principe, wat een rechtvaardig principe is, zodat je nooit te buiten gaat, wordt losgelaten. Wat zij heeft gedaan, Babylon, wordt haar nu dubbel vergolden. Het beeld van de dubbele vergelding geeft aan hoe ernstig haar zonde en hoe volkomen de verwoesting is. Weet u, sommige misdadigers hebben zich aan zulke verschrikkelijke misdaden schuldig gemaakt, dat de rechter dat tot uiting wil laten komen in zijn oordeel door bijvoorbeeld 2 keer of 3 keer levenslang te geven, of door 160 jaar gevangenisstraf op te leggen. 160 jaar gevangenisstraf, als je denkt, nou, die laatste 60 zal die zeker niet meemaken. Maar dat wordt gedaan om daarmee de ernst en het gruwelijke van de misdaden duidelijk te maken. En daarom dat er ook hier gesproken wordt dat het Babylon dubbel betaald gezet zal worden. Weet u, vreselijk is het om te vallen in de handen van de levende God wanneer je niet in Christus geborgen bent. De enorme weelde en de rijkdom van Babylon wordt gewogen en geschat. En naar diezelfde maat komt het gruwelijk oordeel over haar. In vers 7b lezen we over haar hoogmoed. En u weet, in de Bijbel lees je een aantal van die passages waar staat dat er een dag komt tegen alles wat hoogmoedig is. Alles wat trots is. En zo onderscheidt ook Babylon zich door haar hoogmoed. Tekenend is de uitspraak in vers 7, want in haar hart zegt zij, ik zal als een koningin, ik zit als een koningin en ben geen weduwe, en ik zal zeker geen rouw zien, want in haar hart zegt zij. Nou, dat is een typische uiting van hoogmoed, waar ook de Satan zich aan schuldig gemaakt heeft. Het is in Jesaja 14 dat er over de val van Satan gesproken wordt. U zei in uw hart, ik zal opstijgen naar de hemel. Boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen. Ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogte. Ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. En dat heeft uiteindelijk geleid tot de val van Satan. U zei in uw hart, verwijt de Heere Babylon, diezelfde hoogmoedige uitdrukking. Weet u, wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Hoogmoed komt voor de val. Gevallen, gevallen is het grote Babylon. Je wordt in Jesaja 47 vers 7 nauwkeurig verslag gedaan van ditzelfde gebeuren. We hebben het zojuist gelezen. Daar staat in Jesaja 47, u zei, ik zal voor eeuwige biedster zijn. Tot nog toe hebt u deze dingen niet ter harte genomen. U hebt niet aan het einde ervan gedacht. Nu dan hoor dit, genotzuchtige. Die zo onbezorgd woont, die in haar hart zegt, ik ben het en niemand anders. Ik zal niet als een weduwe neerzitten of verlies van kinderen kennen. Maar deze beide dingen zullen u overkomen. In een ogenblik, op één dag, verlies van kinderen en weduwschap. Ze zullen in volle omvang over u komen, vanwege uw vele toverijen en uw zeer talrijke bezweringen. En dan eindigt vers 8 met de woorden, want sterk in uw tekst, want sterk is de Heere die haar oordeelt of die haar overwonnen heeft. Nu dit Babylon dat zich onaantastbaar acht, dat zich als een god liet vereren en bralde, ik zal geen rouw zien. Ik ben het en niemand anders, die zichzelf op de borst sloeg. Dat Babylon komt in onze tekst de driemaal heilige een rechtvaardige God tegen. De sterke God staat er. De almachtige God van hemel en aarde. En wanneer je de Heere tegen je hebt, broeders en zusters, verstomt elke grootspraak. Dan begin je helemaal niets. Babylon wordt ondersteboven gekeerd. Tot zover Gods beoordeling en Gods oordeel over Babylon. Hoe wordt daar op de wereld over gedacht? Hoe denkt de wereld nu over de val van Babylon? Ten tweede nu, mijn tweede punt. De klacht van de wereld op het oordeel over Babylon. De klacht van de wereld op het oordeel over Babylon. Drie groepen in onze tekst. Drie groepen geven uiting aan hun verbijstering. Allereerst de koningen, de regeerders, de machthebbers. Ten tweede de handelslieden, de kooplieden. Hij zei die de economie, zeg maar, stimuleren. En ten derde degene die op de zee varen. Dat zijn de drie groepen. En ze geven allemaal een reactie op de val van Babylon. Allereerst de koningen van de aarde, de regeerders, de machthebbers. Zij die op de aarde de touwtjes in handen hebben. Wat lezen we in vers 9 en 10? En de koningen van de aarde, die hoererij met haar bedreven hebben en losbandig geleefd hebben, zullen huilen en rouw over haar bedrijven, wanneer zij de rook van haar verbranding zullen zien. Zij blijven van verre staan uit vrees voor haar pijniging en zeggen, wee, wee, de grote stad Babylon, de sterke stad, want in één uur is uw oordeel gekomen. Nu, het feit dat er over koningen wordt gesproken, die over de val van Babylon huilen en rouwen, is een bevestiging van onze overtuiging dat dit hetzelfde Babylon is als in hoofdstuk 17. Nadat Babylon gevallen is, de Bijbel zegt, zal de antichrist zich in de tempel zetten om aan zich te laten zien dat hij een god is. Deze koningen staan nu van verre. Zij met wie zij eerst gehoereerd hebben. Het is nu te angstwekkend om dichtbij te komen. Het is Jesaja 47, waar staat, zo zijn zij voor wie u zich hebt vermoeid. Zij met wie u vanaf uw jeugd zaken gedaan hebt. Ieder dwaalt zijn eigen kant uit. Niemand zal u verlossen. Jesaja 47, vers 15. Dus de koningen van de aarde, die huilen grote krokodillentranen om deze stad die in één uur ten oordeel is gegaan, ten onder is gegaan. Ten tweede de kooplieden van de aarde. De kooplieden van de aarde. Vers 11 tot 16. En de kooplieden van de aarde zullen over haar huilen en treuren, omdat niemand hun waren meer koopt. Hé, zij huilen ook, maar het zijn krokodillentranen. Want ze huilen in feite niet om de val van Babel, maar ze huilen om het feit dat hun zaken spaak lopen. Ze kunnen niet langer handel drijven. Niemand koopt hun waren meer. En vervolgens lezen wij in vers 12 en 13 een lijst met 28 handelsartikelen. En dit is bij mijn weten de langste lijst met handelswaren in de Bijbel. Nergens, of u moet er eentje weten, maar bij mijn weten is er nergens een lijst met meer handelswaren dan hier in Openbaring 18. En de lijst begint met het opsommen van edelmetalen. Koopwaar van goud, zilver, edelgesteent en parels. Gevolgd door 4 textielsoorten. Fijn linnen, purper, zijde en scharlaken. Gevolgd door zeer kostbaar hout, steen en metaalsoorten. Allerlei geurig hout, allerlei ivoren voorwerpen. Allerlei voorwerpen van zeer kostbaar hout, koper, ijzer en marmer. Het volgende gedeelte beschrijft een aantal parfums en specerijen en kaneel, reukwerk, mirre, wierook, gevolgd door levensmiddelen, wijn, olie, meelbloem en tarwe. En na het voedsel volgt het vee, lastdieren, schapen, paarden en wagens. En lichamen of slaven. Weet u, opvallend is de afsluiting van deze lijst. Er staat er en. Iedere keer staat er tussen al deze groepen en. Het een wordt aan het ander verbonden en het een bouwt op het andere voort. Het is niet of, maar en. Het is een enorme weelde, overdaad en een tekening van het hedonisme van deze tijden. Deze cultuur, deze Babylonische cultuur. Nu wordt er gesproken hier over lichamen of slaven en zielen van mensen. Nu bij deze lichamen kun je denken dus aan mensenhandel, aan slavenhandel. Je kunt denken aan orgaandonatie. Van de week was er een item in het nieuws dat er zoveel Noord-Koreanen in feite naar het buitenland worden uitgezonden om daar hard te werken voor de harde westerse valuta om de economie in Noord-Korea overeind te houden. Deze mensen zien van dat harde werken helemaal niets. Ze worden als slaven gebruikt. Dat zie je ook vandaag de dag. Je kunt ook denken aan orgaanhandel. En bij de zielen van mensen kun je denken aan het leven van mensen. Daar gaat het om. En dat woord zielen, het gaat om het leven van mensen. En daarbij kun je denken aan abortus. Euthanasie. En de van overheidswegen gesanctioneerde zelfmoordcultus. Vers 14. En de rijpe vrucht waarnaar uw ziel verlangde, is van u geweken. Al wat glansrijk en sierlijk was, is van u weggegaan. En u zult dat beslist niet meer terugvinden, met andere woorden. U zult ze nooit meer terugzien. Daar komen we straks in vers 22 en 23 nog even op terug. Vers 15, de kooplieden van deze waren, die door haar rijk zijn geworden, zullen huilend en treurend op grote afstand blijven staan uit vrees voor haar pijniging. Het huilen en treuren van deze kooplieden, broeders en zusters, zijn zoals gezegd krokodillentranen, ik gericht. Ze zien een bron van inkomsten in rook opgaan. En evenals de koningen van de aarde blijven ze op grote afstand staan. Niemand die een vinger uitsteekt. Niemand die een poging doet om haar te redden. Wel nee, ze blijven van verre staan. Babylon, de grote stad. Er is niemand die haar redt uit de hand van de rechtvaardige God, de Almachtige. Babylon, deze afvallige, afgodische en antichristelijke religieuze macht zal zich verrijken ten koste van de zielen van mensen. Vers 16, wee, wee, de grote stad, die bekleed was met fijn linnen, purper en scharlaken, en getooid met gouden, met goud, edelgesteente en parels. Weet u, dit beeld wat we hier hebben is bijna identiek aan de beschrijving van de hoer in Openbaring 17. Als u even Openbaring 17 vers 4 opzoekt, Openbaring 17 vers 4, daar lees je, de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, getooid met goud, edelgesteente en parels. Ziet u, eigenlijk is het eenzelfde beschrijving, een verdere onderbouwing dat zij, dat het Babylon uit Openbaring 17 en 18 één en hetzelfde Babylon zijn. Gemeente, broeders en zusters, wanneer je in zee gaat met Babylon, dat is het compromis-christendom, loopt je ziel gevaar. De Bijbel zegt, ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heere, en raak het onreine niet aan en ik zal u aannemen. En ik zal u tot een vader zijn en u zult mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige. Ga daarom uit hun midden weg, zegt de Heer. Roep het Babylon, het Babylonisme, de geest van het Babylonisme in je leven een halt toe. Anders loopt je ziel gevaar. Dan loopt je relatie met de Heer gevaar. Jacobus zegt, nader tot God en hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars. Zuiver de harten, dubbelhartige. Besef uw ellende, treur en huil. Laat uw gelach veranderen in treuren en uw blijdschap in droefheid. Verneder u voor de Heere en Hij zal u verhogen. Nou, tot zover de reactie van de koningen en van de kooplieden, de handelslui van deze wereld. Er wordt nog een derde groep genoemd. Alle die op de zee of het werk op zee hun brood verdienen. Lees maar mee, vers 17. En elke stuurman en al het volk op de schepen, zeelieden en alle die op de zee hun werk doen, bleven van verre staan. En zij riepen toen zij de rook van haar verbranding zagen, welke stad was aan deze grote stad gelijk. En zij wierpen stof op hun hoofd. En riepen huilend en treurend, wee, wee de grote stad, waarin alle die schepen op zee hadden, rijk zijn geworden door haar weelde. Want in één uur is zij verwoest. Hier gaat het dus nu niet om de koningen, niet om de handelaren, de zakenlui, maar om alle die op de zee werken. Nou, het feit dat er hier gesproken wordt over zeelieden doet ons vermoeden dat het hier om een stad gaat, een metropool, die aan de kust ligt, een havenstad. En ook vers 21 geeft ons een hint in die richting. Zowel de koningen als de kooplieden van de aarde en de maritieme wereld huilen en treuren om de ondergang, het oordeel van God over Babylon. En van alle drie lezen we dat ze van verre blijven staan. Ze roepen alle drie, wee, wee, de grote stad. Want in 1 uur is zij verwoest, met andere woorden in zeer korte tijd. Nou, het staat er niet, broeders en zusters. Wat ik nu ga zeggen, het staat er niet. Maar het zou heel goed kunnen dat deze verwoesting zal plaatsvinden door een atoombom. Er worden wat dat betreft een aantal opvallende dingen gezegd in de tekst. Als eerste wordt bij herhaling gezegd dat zij in 1 uur, het wordt al 3 keer toegezegd, in 1 uur, in een zeer korte tijd verwoest zal worden. Hoe wil je nou een grote metropool in 1 uur verwoesten? Ook blijven de koningen en de kooplieden en alle zeelui, de Bijbel zegt, van verre staan. Waarom van verre? Een mogelijke indicatie van radioactieve straling. En daarbij lezen wij dat zij met vuur verbrand zal worden. Dat staat in hoofdstuk 17 vers 16 en hoofdstuk 18 vers 8. Wat veel weg heeft van de gevolgen van een atoomexplosie. In vers 21 lezen wij dan, en een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen, als een grote molensteen, het was geen molensteen, maar als, en wierp die in de zee en zei, zo zal Babylon, de grote stad, met geweld neergeworpen worden, en het zal nooit meer gevonden worden. Het is geen molensteen, maar het is een beeld van iets wat groot en sterk is, wat enorme verwoestende, verpletterende kracht heeft. En wat de zwaarte van het oordeel onderstreept. En wanneer het juist is dat Babylon een grote havenmetropool is, dan zou het goed kunnen zijn dat zij door een atoomaanval van de aardbodem zal verdwijnen. En in de zee zal verdwijnen en nooit meer gevonden zal worden. Nu de koning, hoe het ook zij, broeders en zusters, dat staat er allemaal niet hoor. Dat staat er allemaal niet. Maar je probeert het soms voor te stellen. Hoe zou dat nou kunnen? Nou, mogelijk gebeurt het zo. Het is eigenlijk helemaal niet zo interessant hoe het precies gebeurt. Het is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Het zou gebeuren, daar gaat het om. En de Bijbel zegt, en de koningen en de kooplieden en de zeelieden van deze wereld klagen ach en wee over de ondergang van de grote stad. Maar zo eindigt ons hoofdstuk gelukkig niet. Na het goddelijk oordeel over Babylon en de klacht van de wereld op het oordeel over Babylon, ten slotte, mijn derde punt, de vreugde van de hemel. De vreugde van de hemel over het oordeel over Babylon. De vreugde van de hemel op het oordeel over Babylon. Na de aarde en de zee wordt nu ook de hemel aangesproken. Dat zijn de 3 regio's van de schepping. Alle koningen en alle zakenlieden van de wereld, de aarde. De zee is aangesproken en die hebben hun reactie gegeven. Nu geeft de hemel zijn reactie. De hemel, vers 20. Verblijd u over haar, hemel. Dat is een opdracht. Heilige apostelen en profeten, want God heeft uw vonnis aan haar voltrokken. Weet u, op de aarde wordt gerouwd om haar ondergang, in de hemel daarentegen is er feest. Feest over de definitieve ondergang van Babylon en alle Babylonisme en alles wat daarmee samenhangt. Er wordt opgeroepen tot vreugde. Verblijd u over haar, bedrijf vreugde over haar ondergang. Het is een rechtszaak. En de rechtvaardige rechter van hemel en de aarde heeft recht gesproken. En daarbij worden de heilige apostelen en profeten in het gelijk gesteld. Het is in Openbaring 6 dat de heiligen onder het altaar vroegen. Tot hoe lang, heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt u ons niet, ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. En dat is wat de Heer hier doet. Hij wreekt het bloed van de heiligen, de apostelen, de profeten, de kinderen Gods. Vers 24 eindigt met de beschuldiging en het bloed van profeten en heiligen en van alle die geslacht zijn op de aarde is in deze stad gevonden. Weet u, dit is in feite de grootste zonde van Babylon. Ze heeft de kinderen Gods vervolgd En nu keert de Almachtige zich tegen haar. En de Heer is een heilige en een waarachtige heerser. Hij vergeldt alle boosdoeners van de aarde. Er wordt opgeroepen tot blijdschap. Waarom? Omdat de Heere God het oordeel aan haar voltrokken heeft. Om wat de gelovigen is aangedaan. Babylon veroordeelde christenen. En daarom heeft God haar veroordeeld. En deze vreugde is geen leedvermaak. Deze vreugde is geen wraakzucht. Maar vreugde om de overwinning van Gods zaak. Gods koninkrijk. Dus als wij in vers 12 tot 14a een lijst met luxe koopwaar hebben gezien, zo zien wij in vers 22 tot 23 dat al deze zaken voor altijd uit haar midden zijn weggedaan. Moet u maar letten, wat wij nu gaan lezen heeft maar één bedoeling. En dat is u op het hart binden, u en mij op het hart binden, dat het werkelijk voorbij is. Dat het niet meer terugkomt. Het leed is geleden, de duisternis is het kwaad, het zwijgen opgelegd. Het komt niet meer terug, nooit meer. Lees maar mee, dat is de boodschap van deze tekst. En het geluid van citerspelers, zangers, fluitspelers en bazuinblazers, alle die prachtige muziek, zal beslist niet meer in u gehoord worden. Geen muziek meer. En er zal geen enkele beoefenaar van welke kunst dan ook meer in u gevonden worden. En het geluid van de molen zal zeker niet meer in u gehoord worden. En het lamplicht zal nooit meer in u schijnen. En de stem van een bruidegom of een bruid zal nooit meer in u gehoord worden. Want uw kooplieden waren de grootte van de aarde. Door uw toverij immers werden alle naties misleid. Niet meer, nooit meer, geen enkele meer, nee, nooit meer. Zal ooit nog in Babel muziek klinken, kunst bedreven worden, arbeid bedreven worden, de liefde bedreven worden. Nooit meer. In deze twee teksten lezen wij over de definitieve ondergang en duisternis. Stilzwijgen van deze eens zo rumoerige stad, die zichzelf op de borst klopte en zei, wie zal mij wat maken? Ik ben het! Nee, zegt de Heere, ik ben het en hij oordeelt, zij wordt voor altijd verwoest. Ik sluit af. Broeders en zusters, u kent allemaal waarschijnlijk het gezegde, een doodshemd heeft geen zakken. Weet u al het werk dat wij in compromis met het Babylonisme hebben gedaan, zal geen stand houden. Voor de Heere God kan het namelijk niet bestaan, het kan niet stand houden. Paulus leert dat deze werken als stoppels verbrand zullen worden en zij zullen nooit meer gevonden worden. En daarom zegt de Heere, ga uit van haar. Heeft u dat reeds gedaan? Heb jij dat reeds gedaan? Zo niet, breek dan met een halfslachtig, lauw, compromis-christendom. En geef jezelf in radicale, onverschrokken, enthousiaste navolging en gehoorzaamheid aan die ene Heere Jezus Christus, die het als enige waard is om aanbeden en gediend en verheerlijkt te worden. Geloofd is God de Vader, geloofd is God de Zoon, geloofd is God de Heilige Geest, de drie enige op zijn troon. Broeders en zusters, u begrijpt dat Babylon of dat Babylonisme, dat is nu al volop werkzaam. Dat zien we om ons heen. Daarom die oproep ook aan u en mij. Scheid je af. Wees een these christen die pal staat voor het woord Gods en de Heere Jezus Christus die in onze plaats en voor onze zonde zijn leven heeft gegeven aan het kruis op Golgotha. Amen.